Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligen Getuigen lezen we verder voor uit het boek Het Leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. We zijn al hoofdstuk 15, de beproevingen van Bernadette, en we gaan verder nu met het onderwerp De Nieuwsgierigen. Een keer als het processie is, krijgt een dame haar in de gaten. Komt naast Bernadette zitten en weet haar wat koortsachtige vreugde niet te verbergen. Ik ga haar foppen, zegt Bernadette zachtjes tegen zuster Bernard d'Alias. Dan stapt ze tussen de muur en de bank en verdwijnt achterin de kapel. Och, och, doet het oude dametje. U hebt te veel gepraat, zegt zuster Bernard d'Alias haar. Al hebben de oversten ook alles in het werk gesteld om Bernadette te beschermen, was er één vaste uitzondering. De bisschoppen, die langskwamen, hadden het recht haar te zien. Behalve zij die de bisschopszetel van Nevers hebben ingenomen, Monseigneur Foucade, Monseigneur de Ladoux en vervolgens Monseigneur Lelon, maken de documenten het mogelijk nog een 12-tal prelaten te identificeren, onder wie Monseigneur Gigi, pauselijk nuncius, en Monseigneur Dupont-Loup, en de lijst is waarschijnlijk niet exhaustief. Die arme bisschoppen, ze zouden er beter aan doen in hun bisdom te blijven, zei Bernadette, naar het getuigenis van zuster Marie Delbrel. Toen men haar Monseigneur Foucade aankondigde, die een ambtsbroeder meebracht. Monseigneur wenst u te zien, heeft zij eruit geflapt. Zeg liever dat hij me wil laten zien. Om Bernadette te sparen, doet men zijn best haar onder toevallige omstandigheden te tonen. Op een dag, zo vertelt zuster Victoire Cassou, wilde Monseigneur Bourret, de bisschop van Rodez, die naar Saint-Gildard gekomen was, zuster Marie Bernard zien. En om haar aan hem te tonen, zonder dat zij er iets van merkte, gebruikte men een list. Men riep heel de gemeenschap bijeen in de zaal van het noviciaat. En nadat Monseigneur enkele stichtende woorden gesproken had, riep de overste alle zusters uit Aveyron. Vervolgens riep men die uit de Pyreneeën, die op hun beurt opstonden. Toen ging Monseigneur de rijen langs om zijn ring te laten kussen. Tegelijkertijd gaf de overste of de novicenmeesteres enkele inlichtingen over elk van de zusters. Zuster Marie Bernard begreep toen waar het om ging. Rustig, ik weet heel goed wat ik doe. En onmiddellijk maakte ze zich uit de voeten door een deurtje dat niet zo ver af was. Ik zei haar, en de 40 dagen aflaat? Dat was het tarief wanneer men de ring van een bisschop kuste. Ze antwoordde me, mijn Jezus, barmhartigheid, dat zijn er 300. Want die aanroeping werd toen gecatalogiseerd met 300 dagen aflaat. Monseigneur Bourret gaf het daarmee niet op. Hij heeft een onthullend gesprek met Bernadette gehad, dat wij in het navolgende aanhalen. Een andere bisschop, waarschijnlijk Monseigneur Leseluc van Kerouara, die toestemming had de zieke Bernadette in de ziekenzaal te bezoeken, kreeg een heel wat oppervlakkiger idee. Nonchalant met zijn paarse kalotje spelend, liet hij het op bed vallen. Het was een berekening. Bernadette zou het wel oprapen. Maar zij verroerde zich niet. Het gesprek viel stil en zij ook. De bisschop neemt opnieuw het initiatief. Wilt u me mijn kalotje teruggeven, zuster? Ze antwoordt: ik heb u niet om uw kalotje gevraagd, monseigneur. Pakt u het zelf maar. Het kon echter niet anders dan dat zij het tenslotte uit gehoorzaamheid moest oppakken in opdracht van een overste die erbij was. Haar wilde natuur. Als een van haar zwaarste beproevingen beschouwde Bernadette de strijd tegen haar aard, waarvoor zij zich strikt verantwoordelijk achtte. Bedenken we daarbij dat men in die tijd zeer veel waarde hechtte aan het agere contra, niet zonder gevaar voor kunstmatigheid. Bij Bernadette was de natuur gelukkig, degelijk en vol veerkracht, maar zij betreurde de wilde opwellingen ervan. Weer eens mijn opvliegende natuur, zei ze. Of ook: het jaagt daarbinnen, je ziet niet wat er gebeurt, je zou geen verdienste hebben als je jezelf niet temde. Het gebeurde haar dat ze erdoor verslagen was. Ik geef de moed op. Maar deze moeilijke ogenblikken verlevendigden de hoop die zij stelde in het gebed en de Eucharistie. Tijdens een crisis waarbij men dacht dat haar laatste uur geslagen was, zei ze: maak u niet ongerust, ik sterf nog niet. Eerst moet de oude mens gestorven zijn, en die is nog springlevend. Zij nam haar moeilijkheden niet te zwaar op. De eerste opwelling is niet van ons, maar de tweede wel, zei ze tegen Julie Caro. Zij aanvaarde de lange duur op dit punt en verzuchtte: God, geef mij geduld. Die beproeving bracht haar tot het kruis, haar toevlucht in haar moeilijkheden. Nutteloos. Het viel Bernadette vooral zwaar dat zij niet kon dienen zoals zij verlangde. Een frustratie die te sterker was daar zij indruiste tegen het eigenlijke plan van haar roeping. Als nutteloos en nergens voor deugend behandeld te worden, betekende weinig voor haar. Wat haar wel zwaar viel, was echt nutteloos te zijn, verstoken van elke mogelijkheid om anderen te dienen, te verzorgen, te helpen, beroofd van die zichtbare werken waarmee de mens zich uitdrukt, zich bevestigt en zich in de ogen van de mensen en in eigen oog verwezenlijkt. Strengheid van de oversten. De beroemdste beproeving, die ook inspirerend heeft gewerkt op boeken en films, is de strengheid van de oversten tegenover Bernadette. Van Mère Joséphine Imbert, de algemene overste, overleden op 1 mei 1878, en vooral van Mère Marie-Thérèse Vauzoux, de novicenmeesteres. Die beproeving bestaat. Zij is door tal van getuigen vermeld tijdens de 2 zalenverklaringsprocessen. Maar ze is buitensporig uitgebuit en naar believen aangedikt, volgens de goedkoopste smaak en opvattingen. Men heeft om verschillende redenen overdreven, en op verschillend niveau. Ten eerste heeft de strengheid van de oversten de zusters nog meer getroffen daar het Bernadette betrof, de zieneres van Lourdes, die het voorwerp was van een stille verering. Ten tweede, de kanonisatieprocessen zijn minutieus blijven stilstaan op dit punt, dat van groot belang was op het stuk van gehoorzaamheid, van heldhaftige deugdbeoefening, en ook van de bezwaren die de onderzoeken grondig en angstvallig moeten nagaan. Als de oversten streng geweest zijn tegen Bernadette, is de voor de hand liggende reden daarvoor dan niet dat zij het verdiende. Het overmatig belang dat aan de kleine kantjes van het kloosterleven gehecht wordt, is in dergelijke gevallen klassiek. Het proces van Theresia van Lisieux heeft de strijd en de twisten aan het licht gebracht van de twee concurrerende clans waarin de Karmel toen verdeeld was. Een veel minder normale situatie dan die van Nevers. Ten derde, ten slotte, heeft men lang verondersteld dat er achter de vrijgegeven documenten achtergehouden documenten bestonden. Veel ergere natuurlijk. Deze laatste mythe is door het volledig onderzoek van de stukken ontzenuwd. Het is overbodig hier een herhaling te geven van de oplevering van de documenten en de gedetailleerde analyse ervan die vermeld staat in de Logia en in Bernadette Fouparle. Zie hier dan in het kort heel de waarheid, zoals die uit deze expertises blijkt. De strengheid van de oversten is een feit, maar het was slechts een speciaal geval van een algemene regel in die strenge tijd. In minder evenwichtige kloosters dan dat van Nevers bedreven de novicemeesters ware pesterijen die ons op de huidige dag verbijsterd doen staan. In Saint-Gildard is er niets absurds, weerzinwekkends of loms, maar men legde er zich op toe de wil te breken om tot gehoorzaamheid op te leiden. Men doseerde deze beproevingen al naar gelang van de persoon, waarbij een strengere maat werd aangelegd bij sterke en weerspannige karakters. Bij Bernadette waren de beproevingen meer speciaal gemotiveerd uit zorg om niet te zachtzinnig om te springen met een elite temperament dat haar uitzonderingspositie wel eens naar het hoofd zou kunnen stijgen. Maar zij was niet de enige die een veel eisender behandeling genoot. en de oversten legden er zich met opzet op toe om zichzelf te harden tegen een verering die misplaatst geweest zou zijn. Deze redenen lijken een afdoende verklaring voor de houding van de algemene overste, Mère Joséphine Humbert, die Bernadette vernederde en kil behandelde, uit angst om toe te geven aan favorietendom. Toen zij een keer terugkwam uit Rome, had ze elke novice iets te zeggen bij de omhelzing. Bij Bernadette gekomen, omhelsde zij haar zonder iets te zeggen. Volgens het getuigenis van Monseigneur Forcade behandelde zij haar als een nutteloos iemand en zelfs als een kleine dwaas. Bernadette zei: Mère Joséphine, daar ben ik echt bang voor. Verder niets in het omvangrijk dossier van de onder het zegel der geheimhouding afgelegde vertrouwelijke mededelingen. Het geval van Mère Marie-Thérèse Fauzou is gecompliceerder. Tal van beproevingen die zij Bernadette heeft opgelegd, waren ieders deel. De grondkussen was in die tijd de doodgewoonste boetedoening. Ik zou tevergeefs de tegel in het noviciaat zoeken die ik niet gekust heb, zei zuster Julienne Cap-Martin. En Bernadette was niet de enige die als dwaas en trotskop werd behandeld. De taxaties van de getuigen lopen uiteen. Zuster Stéphanie Varejo, een medenovice van Bernadette, zei op het proces: ik had niet in haar plaats willen zijn. Maar zuster Julienne Cap-Martin, die door Mère Marie-Thérèse bijzonder streng behandeld is, zei: ik heb nooit iets gemerkt dat op onrechtvaardigheid of hardheid leek. Zij heeft zuster Marie Bernard altijd net als de anderen behandeld, zonder omzichtigheid natuurlijk, maar zonder onrecht. Duidelijk is wel een zekere angst van Bernadette voor Mère Fauzou. En ook een ontwikkeling bij de novicenmeesteres ten opzichte van Bernadette. Wat aanvankelijk overheerste, was het geluk het bevoorrechte kind van de heilige maagd Maria te mogen ontvangen, zoals zij voor de aankomst van Bernadette in het noviciaat zei. Tijdens de eerste maanden vertelde zij op een dag, toen zij zuster Marie Bernard vroeg naar de slaapzaal had laten gaan, haar geschiedenis aan de novicen en herhaalde zij tegenover hen dat zij heel bevoorrecht waren de ogen te kunnen aanschouwen die de heilige maagd hadden gezien. Bij de professie in extremis, oktober 1866, zei ze: wij zijn niet waardig haar te bezitten, maar we moeten de hemel geweld aandoen. Pas daarna, in het begin van de actieve periode, februari 1867, kondigt zij Bernadette de tijd van de beproevingen aan. Het ging dus om een weloverwogen en duidelijke strengheid. Waarschijnlijk komt daar nog iets meer bij. Een teleurstelling ten opzichte van Bernadette. Het is een doodgewone religieuze, zei ze. Zij had een veel eisende opvatting van heiligheid, geconcentreerd op Christus, wat heel goed paste voor Bernadette, maar met bepaalde mystieke of heorische facetten die volstrekt vreemd waren aan de nederige weg waarop de zieneres van Lourdes van binnenuit gericht was. De weg van de armen, een verborgen weg, volgens het evangelie, zonder werken, zonder in het oog springende acties of introspectief bewustzijn, volgens een zuivere transparantie, in de school van de eerste onder de armen, de heilige maagd Maria. Daar was het kompas van de novicenmeesteres niet op ingesteld. Maar Marie-Thérèse zag Bernadette niet tot de eer der altaren verheven. Zuster Stanislas Pascal heeft haar met een negatief gebaar horen uitroepen: "O, mijn stem aan de canonisatie van Bernadette geven." Terwijl ze algemeen overste was van januari 1881 tot mei 1899, was er geen sprake van de zaak van Bernadette in Rome aanhangig te maken. Maar Joséphine Forestier, die haar opvolgde, was niet onkundig van dat verzet. Zij kwam haar het plan voorleggen. Maar Vauzoux antwoordde haar: "Wacht tot ik dood ben." Wat verweet zij de zieneres precies? Dat de natuurlijke kant eigenliefde te zien gaf. Maar zuster Fabre, die deze kijk openlijk met haar besprak, kon daar geen ander bewijs dan dit van krijgen. Bernadette had een keer een van die gelijkenissen geïmproviseerd die in haar spreukrijke geest opkwamen. Ze had een kring op de grond getrokken en gezegd: "Wie geen eigenliefde heeft, moet zijn vinger hierin steken." Daar Bernadette haar vinger in de kring stak om de spelregel uit te leggen, dacht Mère Marie-Thérèse dat zij zich van alle trots gespeend achtte. Maar zo dacht Bernadette er beslist niet over. Integendeel juist. Fier, gevoelig, zelfs licht geraakt en met een strijdbare geest voor rechtvaardigheid, besefte zij dat zij trots was. Een misschien buitensporig besef. Haar woorden getuigen daar overvloedig van. Zij wist dat zij tot op de laatste dag tegen dat gebrek zou moeten strijden. "Ze hebben mij gezegd dat die pas een kwartier na mijn dood zal sterven," zei ze tegen Jean Véder. Het duidelijkst zijn de drijfveren die tot de stilheid van Mère Marie-Thérèse ten opzichte van Bernadette hebben geleid. Ten eerste, allereerst een betrekkelijke twijfelzucht ten aanzien van Lourdes. "Toch heeft de rozenstruik niet gebloeid," zei ze tegen Mère Bordenave. In 1895 of 1896 preciseerde zij tegenover kanoniek Boyau, die toen almozenier van het moederhuis was en vol vuur over Lourdes had gepreekt, nog twee redenen. "Er zijn bisschoppen die er niet in geloven." Waarbij zij meer speciaal Monseigneur Dupont-Loup, bisschop van Orléans, had genoemd. "Och, het was een boerenmeisje," had ze besloten. "Als onze lieve vrouw ergens op aarde wilde verschijnen, waarom zou zij dan een ruw en onontwikkeld boerenkind kiezen, in plaats van een deugdzame en goed onderrichte religieuze?" Enkele dagen na dit gesprek uitte kanoniek Boyau zijn verbazing tegenover drie zusters van de raad. Men antwoordde hem onbewimpeld: "Maar wist u dan niet dat onze vereerde moeder helemaal niet geporteerd is voor de zaken van Lourdes? Zij heeft tegen ons dezelfde taal gesproken." Maar ook hier mogen we de dingen weer niet vereenvoudigen. Zij is gestorven met deze woorden in de mond: "Onze lieve vrouw van Lourdes, bescherm mijn doodstrijd." Haar voorbehoud hing samen met haar geestelijk klassicisme, haar argwaan jegens nieuwe devoties, verschijningen en charisma's. Haar sterk christocentrisch denken, gericht op het Heilig Hart, stond wantrouwig tegenover mariale polariseringen en volksdevotievormen. Zij greep hiermee vooruit op stromingen die de laatste decennium getriomfeerd hebben. Thank you. De tweede reden is een verschil van klasse en sociaal milieu, waarop Mer Bordenave en talrijke andere getuigen hebben gewezen. Ik begrijp niet dat de Heilige Maagd zich aan Bernadette getoond heeft. Er zijn zoveel andere zielen die zo delicaat en zo edel zijn. Enfin. En andere getuigenissen. Het derde, maar het doorslaggevende motief voor de misverstanden en hardere opstelling hangt ongetwijfeld samen met het feit dat Mère Marie-Thérèse zeer ingenomen was bij de jonge zusters met een grote openhartigheid. Zij vond Bernadette te gereserveerd. Zij beoordeelde de vroomheid van de novicen naar de openheid die jegens haar betoond werd, bevestigt Mère Bordenave. Zij twijfelde aan de innerlijke kiesheid van Bernadette. Zij heeft het mezelf gezegd, bevestigt zuster Bordenave. En Mère Vauzou gaf tegenover Mère Viaret toe: elke keer dat ik iets te zeggen had tegen Bernadette, was ik geneigd het bits te zeggen. Ik had novicen in het noviciaat waarvoor ik eerder neergeknield zou zijn dan voor Bernadette. Die afsluiting was wederkerig. Zoals Abbé Vijvre goed gezien heeft, gaf Bernadette zich alleen aan even naïeve personen als zijzelf, vooral aan kinderen. Maar zij sloot zich af bij minder eenvoudige personen. De situatie werd nog toegespitst doordat Bernadette zich liever uitte tegenover andere oversten, met name tegenover zuster Eleonore Cassagne, die haar vertrouwen had. Vandaar een beetje achterdocht in de geest van Mère Marie-Thérèse Vauzou. Het gebeurde ook dat de eerbiedwaardige haar nood toevertrouwde aan zuster Nathalie Porta, de tweede assistente. Vandaar een zekere verkilling, heeft Garnier gezegd. Ze is niet alleen afgestuit op de eenvoud, maar op een zeker mysterie van Bernadette, dat mysterie van glashelderheid, wat haar zo bewonderenswaardig maakt in het rechtstreeks gesprek en zo wars van de analyse van zielsgesteldheden. Ten vierde, men moet ook rekening houden met het gevoelig karakter van Mère Vauzou, een vrouw die was blijven steken in haar ideeën. Zij is zich daar enigszins bewust van geweest en heeft zich scrupules gemaakt dat ze te streng geweest zou zijn voor Bernadette. Aan het eind van haar leven heeft zij tijdens een van haar laatste retraites in Lourdes pater Jean Léonard daarover geraadpleegd, de abt van het Cistercienserklooster Fontfroide, die haar geruststelde. Zo zei ze 2 maanden voor haar dood: God heeft toegestaan dat Mère Josephine Imbert en ik streng voor zuster Marie Bernard zijn geweest, om haar in de nederigheid te houden. Ten vijfde, ten slotte, moet men rekening houden met de gekunsteldheid van die tijd, waarin het natuurlijke, de openhartigheid en de duidelijkheid niet zo gewaardeerd werden als tegenwoordig. Stug karakter, zeer licht geraakt, had Mère Vauzou genoteerd in haar geheime aantekeningen over de novicen. Een aantekening die gecompenseerd wordt door een andere, even vertrouwelijke aantekening. Vroom, bescheiden, toegewijd, zij heeft orde. Van de kant van Bernadette is het een pijnlijke beproeving geweest, gezien de aantrekkingskracht die op de novicen werd uitgeoefend door de rijke persoonlijkheid van Mère Marie-Thérèse Vauzou, die weldra als algemene overste werd gekozen en als een van de markantste van haar tijd werd beschouwd. Bernadette is gelukkig wanneer Mère Marie-Thérèse haar op de ziekenzaal komt bezoeken. We hebben gezien met wat voor enthousiasme, overdreven naar zijzelf dacht, met wat voor enthousiasme zij op de novicenmeesteres afstoof toen die terugkwam van een reis. Twee factoren versterkten deze collectieve geestdrift. Men kreeg destijds zeer jonge meisjes die naar het klooster gingen, zonder door het leven gevormd te zijn, en men kweekte daar een kinderlijke overgave bij aan. En op de oversten, de vertegenwoordigers van God, projecteerde men een hen omvormend aureool dat hun nog meer relief gaf als teken en kanaal van de wil van God. Er was ook een spanning tussen de gevestigde macht van de novicenmeesteres en het charismatisch prestige dat aan de persoon van Bernadette werd gehecht. Men moet Mère Marie-Thérèse nageven dat zij daar niets aan afgedaan heeft. In plaats van die aantrekkingspool weg te werken of te verminderen, heeft zij die erkend en er tot welzijn van de novicen gebruik van gemaakt, zoals we gezien hebben. Zij voelde zich sterk genoeg, voldoende zeker van zichzelf en algemeen genoeg aanvaard om zich daar niet ongerust over te maken. En de spreekwoordelijke volgzaamheid van Bernadette vergemakkelijkte voor haar een modus vivendi waarin zij gebruik maakte van haar perfect beheerste uitstraling, die niet vrij was van enige stugheid. Die stugheid was wederkerig, want Bernadette had niet de diplomatieke soepelheid van sommige andere novicen. Haar zending had haar gevormd om het hoofd te bieden aan de commissaris, aan de procureur, aan de rechter, de pastoor, enzovoort. Er bestond tussen deze twee zo sterk verschillende vrouwen een heimelijke sympathie, een gedwarsboomde aantrekkingskracht. Sprekend symbool daarvan. Toen Bernadette in de ziekenzaal was, kuchte Mère Marie-Thérèse wanneer zij er, zonder binnen te komen, langskwam, om haar een teken te geven en Bernadette antwoordde op dezelfde manier. Deze non-verbale communicatie getuigt tegelijk van hun verlangen naar contact en van de geremdheid die dit belemmerde. De laatste beproeving. Rest ons nog door te dringen in de laatste beproevingen die het leven van Bernadette nog ingrijpender getekend hebben. Lichamelijke beproevingen en morele beproevingen, welke laatste het geduchtst waren naar het oordeel van zuster Marie Bernard zelf. Beste luisteraars van Radio Maria, tot hier het voorlezen voor vandaag uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. Wij danken u hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.